Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 26, het zevende en het achtste vers. Daar wordt uw lof verbreid en wat blijdschap smaakt mijn ziel. 26, vers 7 en 8. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk, de verse 18 tot en met 31, 1 Korinthe 1, vanaf het 18e vers. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 40, vers 5. Uw heil, Heer, wordt door mij alom verbreid. 40, vers 5. We lezen dus 1 Korinthe 1 vanaf het 18e vers. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in den Heere. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, laten we vanavond met elkaar weer terugkeren naar onze Heidelbergse catechismus. Dat is lang geleden dat we in het leerboek der kerk hebben gelezen. Toen we de laatste keer met elkaar de catechismus opsloegen, was dat in zondag 44... In de zondag die dat gedeelte waar het over de geboden van de Heere, over de wet van de Heere afsluit. Die zondagen waar het over de wet gaat, die hebben we dus met elkaar besproken. Maar u herinnert zich wellicht dat toen wij met de geboden met zondag 34 begonnen, zondag 32 eigenlijk, toen had ik eerst een aantal zondagen overgeslagen. En volgens mijn beroepbrief mag dat niet eens. Ik moet de catechismus behandelen en zonder dat ik daarbij een gedeelte oversla. Nu was dat wel in bewilliging van de kerkenraad, dus Ik was wat dat betreft wel veilig, maar we moeten toch die zondagen 25 tot en met 31 met elkaar nog wel gaan overdenken. En daar wil ik vanavond mee beginnen. Zondag 25. Ik lees u de hele zondag, maar we zullen hem niet helemaal in één keer kunnen behandelen. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Wij willen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Barmhartige God, laten wij tot u mogen opzien voordat we samen naar uw woord gaan luisteren, naar de overdenking, naar de verkondiging van uw woord. En laten wij dan in ons opzien tot u op de rechte wijze tot u mogen naderen. In het diepe besef van onze afhankelijkheid, daarbij ook in het besef van onze onwaardigheid. Want wij kunnen u alleen maar om genadegaven vragen, Heere. Als we u bidden om uw zegen over de bediening van uw woord en om uw aanwezigheid in ons midden en om de werking van uw Heilige Geest, waardoor we het woord recht verstaan mogen, de werking van uw Heilige Geest ook, die ons de waarheid Gods doet ondervinden, het woord doet kennen als een kracht tot zaligheid. Als we u bidden om deze geestelijke weldaden, dan vragen wij veel meer dan we verdiend hebben, Heere. Wij hebben daar trouwens niets van verdiend. We hebben het wel nodig. We hebben het nodiger dan vele andere dingen. Dit is het meest nodige in ons leven. Maar als we zouden krijgen wat we verdiend hebben, als u ons zou geven naar wat we ons waardig gemaakt hebben, dan zou u ons die dingen nooit kunnen geven. Dan moest u ons in dat opzicht voorbij gaan. Dan geen blijken van uw gunst meer, geen bewijzen van uw ontferming, maar alleen oordeel en gericht. Dat hebben wij door onze zonde ons waardig gemaakt. En Heere, nu kunnen we dat wel zeggen en met onze mond belijden. Maar iets anders is nog of we dat nu ook echt menen. En of dat uit de grond van ons hart komt. Omdat u het ons geleerd hebt. Dat we onwaardigen. Dat we alles verbeurd hebbende zondaars zijn. Leer ons dat, o God. We zullen het in ons leven toch een keer moeten gaan beseffen dat alleen genade onze redt en niets anders. En genade zal toch ook als genade beleefd worden. Heere, wil u ons door uw Heilige Geest onderwijzen in deze dingen en ons zo ook op de rechte wijze leren bidden. Dat is toch ook vrucht van het onderwijs van de Heilige Geest, die de geest der gebeden is. en die het de mens ook voorzegt, die hem in zijn afhankelijkheid stelt en die hem in oprechtheid tot u leert naderen en die ware behoefte schenkt en die zo ook door het onderwijs dat hij geeft ons leert onze nood en ellendigheid recht te kennen, maar die ons ook leert bidden in vertrouwen dat gij, niet tegenstaande we het helemaal niet waard zijn, toch naar het gebed, naar het geroep van ellendigen wilt horen. En dat ge nog geven wilt ook wat ze van u bidden. Dat u de hoorder der gebeden en de antwoorder op de gebeden zijt. Heren, laten we door uw geest geleid mogen worden nu wij tot u mogen naderen in het gebed. En als we u dan inderdaad bidden om alles wat we nodig hebben, wil nog aan ons denken. Wilt u ons nog bezoeken? Wilt u nog tot ons spreken? Wilt u dat woord dat we vanavond samengevat vinden in onze Heidelbergse catechismus zo voor ons uitstallen en zo voor onze aandacht plaatsen dat wij mogen zien waar het om gaat en dat we ook doordrongen zijn van de noodzaak om deze dingen te leren en dat er door uw Heilige Geest dan tegelijkertijd ook onze zielsbegeerte mag wezen om er persoonlijk deel aan te ontvangen. Het zal vanavond toch in ieder geval ook gaan over de werkmeester van het geloof. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. O, wat hebben we de Heilige Geest dan niet alleen nodig als de geest der gebeden die ons leert bidden, maar wat hebben we ook de Heilige Geest nodig als de geest van het geloof, die ons leert geloven, die ons begiftigt met die kostbare schat, met dat heilig geheimenis van het waarachtige geloof, waardoor mensen deze weldaden die gij in uw woord voorstelt en die in de Heer Jezus Christus oplichten, deelachtig worden. Heren, oefen ons in deze dingen. Neem ons bij u op school, o Heilige Geest. Onderwijs ons als die inwendige leermeester die ons wijs maakt tot zaligheid. En zo bidden wij van u, Heren, bezoek ons dan met uw heil. En laat het voor een ieder hier aanwezig duidelijk zijn dat het om eeuwige dingen gaat en dat we in de kerk op heilige grond treden en dat de kerk de werkvloer van de Heilige Geest is en dat het hier onder de verkondiging van uw woord geleerd mag worden om ons ganse betrouwen op u de Heere te mogen stellen. Heere, u hebt beloften gegeven ten aanzien van de kerkgang en ten aanzien van de kerkdienst en zoals het oude volk Israël in de dagen voor uw komst in het vlees, Heere Jezus, in de tabernakel en in de tempel de ervaring mocht hebben, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Of zoals een andere dichter dat uitsprak, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik de woning, de tento hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Zo mag er toch onder de nieuwe bedeling ook wel eens wat zijn van de vreugde en de verwondering en de aanbidding in de ziel als we onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren en als wij in het woord mogen aanschouwen uw heerlijkheid en uw sterkte, uw genade en uw barmhartigheid en als wij in hem die ons in het evangelie voorgesteld wordt en die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Als ons deze dingen voorgesteld worden, Heren, laat het dan ook inderdaad tot vreugde voor de ziel mogen zijn en laat het goed mogen zijn in uw huis onder uw woord. We bidden dat gij ons zo bezoeken wilt met uw heil. En laten wij nu ook maar weer mogen bidden voor hen die niet naar uw huis kunnen gaan, Heren. Niet iedereen zal dat op dezelfde manier missen, maar zeker zij die toch vroeger zijn opgegaan onder de prediking van uw woord en die daar geproefd en gesmaakt hebben uw goedertierenheid en uw nabijheid. Die zullen het bij het ouder worden als de kerkgang niet meer mogelijk is, of door ziekte, als ze door de ziekte verstoken zijn van het opgaan met de gemeente naar uw voorhoven, ook als een pijnlijk gemis ervaren dat ze niet meer mee kunnen. Heere, wilt u ze bezoeken daar waar ze zijn, en wilt u ze bearbeiden door uw woord en door uw geest, en als uw woord dan toch ook via de techniek in hun huiskamer of in hun ziekenkamer binnenkomt, laat het dan uw goddelijke zegen mogen dragen, en laat het ook tot nut en tot zaligheid mogen zijn. We bidden, Heere, voor hen die uitgeschakeld zijn, die gebrekkig zijn geworden, die de moeite van het ouder worden ondervinden. Denkt u ook aan hen en laat uw geest in hun leven wonen en werken. En als er dan allerlei gebreken zijn en als het dan allemaal moeilijker en stiller om hen heen geworden is, Heere, wilt u ze dan verblijden door een bezoek aan hen te brengen en door hen te vertroosten met uw woord, met uw genade. En als ze u niet kennen, Heere, hoewel ze dichter en dichter bij het levenseinde komen, als ze niet meer hebben dan godsdienst, en als hun handen verder leeg zijn omdat ze nog nooit deel kregen aan uw genade, Heere, zolang ze er zijn, is het toch ook nog genadetijd. Zolang ze er zijn hier op aarde, kunt u ze toch nog bereiken en trekken met de koorden van uw liefde. Dat hebben wij allemaal tenslotte nodig. Denk ook aan onze jonge mensen, Heere. Wilt u ze geven dat ze vroeg in hun leven mogen beseffen hoe nodig het is om het waarachtige geloof te bezitten. En als het vanavond over dat geloof gaat, Heere, wilt u hen dan ook begeerte in hun hart schenken om dat geloof te mogen hebben, te mogen kennen, te mogen beoefenen, om zo ook deel te hebben aan dat heil dat nimmer meer vergaat, waardoor ook het jonge leven verlost wordt van het verderf, waardoor ook jonge mensen zo getrokken worden en verbonden aan u en aan uw dienst. Zegen uw woord alom, Heere, stel het tot een zegen overal waar het verkondigd wordt. Laat uw koninkrijk mogen uitgebreid worden en laat uw naam mogen worden groot gemaakt in het midden van deze wereld. Ook in ons land en onder ons volk. Heere, wij bidden u voor onze overheid, voor ons koninklijk huis. We vragen u om uw genade voor haar die ons regeert en alle die tot het huis van Oranje behoren. De jongeren, maar ook de ouderen. We vragen u, Heere, werkt u in hun harten. Dat vooral en dat allereerst. En geef ze verder ook in hun taak alles wat ze niet missen kunnen. Denk ook aan degenen die over ons regeren, op landelijk niveau, of provinciaal, of in onze gemeente. U weet, Heere, er zijn allerlei dingen die ons met zorg kunnen vervullen, omdat er bij alle welvaart en bij alle voorspoed die onze tijd kenmerkt, hoewel dat ook allemaal wankel is, en dat kan ook zo blijken hoe wankel het zal zijn, maar dat er te midden van al die voorspoed en die zegeningen die we nog ontvangen inderdaad toch ook tendensen zijn die op ontbinding ook van het maatschappelijke leven wijzen. En het zijn maar niet alleen symptomen die in een bepaalde richting wijzen, maar de ontbinding is op allerlei manieren toch ook aan de gang, volop aan de gang. Heere, u zegt in uw woord, de zonde is een schandvlek der natiën. Wel, als dat zo is, dan is ook onze natie geschandvlekt. Want er zijn ook openbare zonden. Er zijn ook zonden waar geen bekering voor is, althans op dit moment niet. En als we zo een geschandvlekte natie zijn, Heere, wat moeten we dan verwachten? En daarom bidden wij u om waarachtige bekering, om gerechtigheid. Want gerechtigheid verhoogt een volk. En gerechtigheid heeft immers altijd met gehoorzaamheid aan uw goddelijk gebod te maken. Dat is gerechtigheid. Heere, bevestig dat ook onder ons volk en overal in deze wereld. En dat er zo ook iets door uw Heilige Geest mag gedaan, mag verricht worden, wat erop wijst dat u in deze tijd ook nog voortgaat met uw werk, met uw zaligmakerswerk. Heren, we bidden om wijsheid voor hen die geroepen worden ons te regeren. We bidden u om dat inzicht dat ze nodig hebben bij al de problemen die op hun weg liggen. We bidden u om de vrezen van uw naam, die ze bij dat alles niet kunnen missen. Werkt u dat door uw Heilige Geest. En wil ons zo een genadig God zijn, ons horen en ons verhoren om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de vijfde psalm het eerste, tweede en zevende vers. Neem Heer mijn bange klacht ter oren, sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga, en maar mij ontmoet uw mededogen. 1, 2 en 7 van psalm 5. Gemeente, het gedeelte van onze catechismus dat met zondag 25 begint en dat doorloopt tot en met zondag 31, hoort eigenlijk nog bij het tweede deel van ons leerboek. U weet, onze catechismus bestaat uit drie onderdelen. Na de inleidende zondag 1 is daar dan allereerst het deel, het stuk waarin het gaat over 's mensen ellende. de zondagen 2 tot en met 4. Dan in zondag 5 en vervolgens het stuk van de verlossing, hoe we van onze ellende verlost worden. En dan met ingang van zondag 32 tot het eind van de catechismus het derde deel, het stuk van de dankbaarheid, hoe wij Goden voor zulke verlossing zullen dankbaar zijn. Wel, in het eerste deel van het tweede deel, ik bedoel dus het eerste stuk waarin het gaat over de verlossing van de mens, wordt ons getekend heel uitvoerig aan de hand van onze 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, wat een christen gelooft en wat dat geloof allemaal inhoudt, het geloof in God de Vader en onze schepping, het geloof in God de Zoon en onze verlossing, het geloof in God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Daar besteedt onze catechismus ruime aandacht aan, om dan nadat die verschillende artikelen, die 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof besproken zijn, de vraag te stellen: wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dan wordt in de zondag 23 en 24 gesproken over wat we dan gewoonlijk noemen de leer van de rechtvaardiging van de zondaar. Anders gezegd, de rechtvaardiging door het geloof. Om zalig te worden heeft de mens geloof nodig. Om rechtvaardig voor God te zijn, dat betekent dus om voor God te kunnen bestaan zonder dat de Heere zijn toorn tegen ons ontlaat. Om voor God te kunnen bestaan, dat betekent dat we verzoend zijn met God. En dat de Heere niets meer op ons aan te merken heeft, maar dat de Heere ons in genade aanneemt. En dat de Heere onze schuld uitdelgt en ons en vrede met ons heeft. Om voor God te kunnen bestaan, om rechtvaardig te zijn, heeft een mens geloof nodig. En vandaar dat het natuurlijk, en dan ben ik bij zondag 25, een hele belangrijke vraag is: hoe kom ik aan geloof? Waar krijg ik dat? Wie werkt dat? Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En zo is het ook. Alleen het geloof maakt ons deelgenoten van Christus en zijn weldaden. Maar als dat dan zo is, voelt u wel aan het belang van de vraag: van waar komt zulk een geloof? Zo vraagt onze catechismus, vraag 65, de eerste dus van deze zondag. Maar zo is het ook naar de schrift. Laat ik één voorbeeld noemen. In het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen wij dat als we tot God komen, moeten we geloven dat Hij is. Die tekst, vers 6 in hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief, die begint met te zeggen: zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Dus komen wij tot God zonder geloof? Dienen we de Heere zonder geloof? Zijn we godsdienstig zonder geloof? Dan kunnen we met al onze godsdiensten en met al ons dienen van de Heere God toch niet behagen. Waar de Heere belang bij heeft en wat de Heere iedere keer weer tot ons zegt is: niet uw offers, niet alles wat ge doet is van het eerste belang en van de eerste orde, maar gelooft ge nu? Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, want, en daar hebt u de verklaring, die tot God komt moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van degene die Hem zoeken. Nou, dat is dan zomaar één bewijs. In de loop van de preek hoop ik nog wel een paar andere schriftplaatsen te noemen waaruit eigenlijk dezelfde conclusie vloeit. namelijk dat het geloof onmisbaar is. Nu, als dat dan vaststaat, zoals onze catechismus dat zegt en zoals we dat in het woord van God ook terugvinden, dan wordt de vraag toch wel heel dringend, urgent, belangrijk. Waar komt dat geloof nou vandaan? En het eerste wat opvalt, en dat is direct al in het antwoord aan de orde, het komt van de Heilige Geest. Dus vragen we naar de auteur, naar de werkmeester van het geloof, dan zegt onze catechismus hier zonder enige aarzeling, dan moet je bij de Heilige Geest zijn. Die is de auteur ervan, die is de werkmeester ervan en die is tegelijkertijd ook de onderhouder ervan. Want laat dat maar gelijk gezegd worden, het is niet genoeg als het geloof er is, als het gewerkt is, als het geschonken is, maar het moet er ook blijven. Het moet ook worden onderhouden. En je zou in het licht van het woord van God zelfs nog kunnen spreken, het moet ook groeien, het moet ook oppassen, het moet ook toenemen. En al die dingen, het blijven van het geloof, het versterkt worden van het geloof, de groei van het geloof, de opwas van het geloof, dat is ook allemaal van de Heilige Geest. Dus de conclusie tot nog toe mag dan wel wezen, als het geloof zo noodzakelijk en zo onmisbaar is, dan is de Heilige Geest noodzakelijk en onmisbaar. Daar worden we bij het begin van zondag 25 direct mee in aanraking gebracht. Overigens in onze catechismus, in het gedeelte dat hieraan vooraf gaat, wordt natuurlijk heel sterk benadrukt de noodzakelijkheid van de Heer Jezus en van zijn werk. En terecht, van al die arbeid die Christus verricht heeft in de staat van vernedering, in zijn lijden, in zijn sterven, en van al die arbeid die Christus verricht heeft en nog verricht in de staat van de verhoging, moet met grote klem gezegd worden, dat is allemaal onmisbaar. Wat hij geleden heeft, daar kon niets van af. Wat hij doet als koning, in zijn regeren van alle dingen, dat kan ook niet minder dan het werkelijk is. Met andere woorden, Christus en zijn werk, absoluut noodzakelijk, maar met dezelfde kracht mag gezegd worden dat ook de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest onmisbaar en noodzakelijk is. Hij moet het geloof werken, anders sta ik te buiten. Hij moet het geloof versterken, hij moet het geloof onderhouden. Wij worden dus teruggeworpen direct in het begin al op God, op de Geest van God. En dan wordt vervolgens in het antwoord op vraag 65 gezegd dat de Heilige Geest het geloof werkt in onze harten door de verkondiging van het Heilig Evangelie. En daar hebt u dat punt dat het geloof dat gewerkt is ook onderhouden en versterkt moet worden. Hij sterkt het door het gebruik van de sacramenten. Nou moet ik hier even een kanttekening maken. Niet om daarmee u te laten geloven dat ik vol met kritiek op onze catechismus zit, want dat zit ik niet. Het is denk ik toch een onovertroffen geloofsbelijdenis, onze Heidelbergse catechismus. En ik moet nog zien wie Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus zou kunnen verbeteren op de manier waarop zij de geloofszaken hebben geformuleerd. Dus laat er geen misverstand zijn, als ik een kanttekening maak bij wat er in antwoord 65 staat, dan moet u daar niet de conclusie uittrekken dat er allerlei kritiek op de catechismus te leveren valt. Maar dit zou ik toch willen zeggen, als wij naast onze catechismus een ogenblik de verkorte catechismus leggen, en ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel, De verkorte catechismus heet onder ons het kort begrip. Die is uit een enigszins latere tijd. Het kort begrip is van 1611. En dat is samengesteld door een zekere dominee Faukelius, die in de tijd predikant in Middelburg was. Die heeft een verkorte catechismus geschreven, waarbij hij de Heidelbergse catechismus heel duidelijk als leidraad gebruikt heeft. En dat kort begrip is menigmaal bij het catechetisch onderwijs, zeker op de belijdeniscatechisatie, nuttig gebleken. Nu, in dat kort begrip komt ook de vraag aan de orde wie het geloof werkt. Dat is vraag 48. Wie werkt dat geloof in u? En het korte antwoord op die vraag is de Heilige Geest. Dan is de volgende vraag, door wat middel, bedoeld is, door wat middel werkt de Heilige Geest dat geloof? Door het gehoor van het gepredikte woord. In zoverre gaat het nog helemaal parallel met wat we in de catechismus vonden in vraag 65. Maar dan komt er een klein verschil. Hoe versterkt de Heilige Geest dat geloof? En dan komt er een antwoord dat toch vollediger is dan dat van onze catechismus. Door datzelfde gepredikte woord en het gebruik van de heilige sacramenten. Het is niet waar dat de Heilige Geest het geloof werkt door de sacramenten. Het is wel waar dat de Heilige Geest het geloof versterkt door de sacramenten. Maar wat de Heilige Geest door het woord doet, dat is, hij werkt het en hij versterkt het. Nou wil ik niet beweren dat onze catechismus dat daarmee niet eens zou zijn, maar de formulering van het kort begrip acht ik iets vollediger en iets completer dan de formulering in onze catechismus, waar je de indruk zou krijgen dat de Heilige Geest het geloof door het woord werkt. En als hij het helemaal gewerkt heeft, heeft hij het woord niet meer nodig. En dat hij het versterkt door de sacramenten. Maar voor de versterking van het geloof hebben we net zo goed het gepredikte woord nodig. En dat bewijst ook de praktijk. Want de Heere wil zijn volk toch ook voeden met het woord. Het woord, het geloof dat er is, dat mag toch onder de verkondiging van het woord en door middel van de prediking van het evangelie in stand gehouden worden. En dat mag aangekweekt worden en dat mag gestimuleerd worden. En er mogen nieuwe geloofsoefeningen onder de prediking van het woord geboren worden. Inderdaad, de versterking is zowel door het woord als door de sacramenten. Maar nou eerst weer terug naar dat uitgangspunt, namelijk dat het geloof van de Heilige Geest komt. Daar ligt wat in opgesloten, namelijk dat het niet van de mens komt. Als dat zo stellig hier geponeerd wordt, van waar komt zulk een geloof van de Heilige Geest, dan wordt daar elke andere veronderstelde werkmeester buiten de deur gezet. Dan wordt de mens ook uitgeschakeld. Er is geen enkele mogelijkheid in het licht van het woord van God om te veronderstellen of om aan te nemen dat de mens zichzelf het geloof kan geven. Of dat een mens een ander het geloof kan geven. Tenminste het echte geloof. En daar gaat het hier natuurlijk om. Waar hiernaar gevraagd wordt, als het gaat over wie werkt dat geloof, dan is uiteindelijk de bedoeling van onze catechismus om te gaan spreken over het geloof waar al eerder over gesproken is in zondag 7. En daar wordt het ware geloof genoemd. Kijk eens, als het om dat geloof gaat, dan moeten wij in het licht van het woord van God deze conclusie trekken. Daar staat een mens daar helemaal buiten. Een mens kan zichzelf natuurlijk wel een bepaald soort geloof geven. En je kunt elkaar ook wel een bepaald soort geloof aanpraten. U weet, we onderscheiden in de geloofsleer tussen historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof. En dan ook nog, maar dan moet je eigenlijk zeggen, en dat is pas het echte, dat is ook eigenlijk pas het enige, het ware, het zaligmakende geloof. Nou, dat historische geloof noemen we ook geloof, al is dat niet zaligmakend. Want met het verstandelijk toestemmen dat de Bijbel de waarheid is, is een mens niet gered. En met een wondergeloof, dat de Heere aan ons een wonder kan verrichten, dat de Heere macht genoeg heeft om ons beter te maken van een ziekte, dat de Heere macht genoeg heeft om ons uit een bepaalde nood te redden, geloven dat de Heere die wonderen kan verrichten, zeker dat mag je niet helemaal wegschuiven als onbelangrijk en nutteloos, maar het maakt onze ziel niet zalig. Geloven dat God wonderen verricht, dat is nog niet genoeg. En een tijdgeloof, afijn dat woord zegt het al, geloven voor een tijd, geloven voor een poosje, terwijl het daarna weer verdwijnt, dat is natuurlijk ook niet tot redding van onze ziel. Niet waar? Er zijn vormen van geloof die we onszelf wel kunnen aanpraten. En die we elkaar ook kunnen aanpraten. Er zijn planten, om nou even een Bijbels beeld te gebruiken, een beeld uit een van de gelijkenissen van de Heer Jezus. Er zijn planten, zegt de Heer Jezus, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft. Op het erf van de kerk, in Gods Koninkrijk, daar staan planten die er wel staan, die er op de een of andere manier ook gekomen zijn. Maar die geen werk van de hemelse landman zijn. Dat zijn planten die daardoor een ander zijn neergezet. Dat zijn mensen die geloof lijken te hebben, zich zo ook uitgeven, zo ook bekend staan, maar waar de Heere niets van weet. Waar de Heilige Geest buiten stond. Je kunt ook door je ouders tot geloof gebracht zijn. Maar als dat je geloof is, dat je door je ouders aangepraat is, dan heb je niet het geloof van de Heilige Geest. Je kunt ook door een dominee tot geloof gebracht zijn. Maar als hij de werkmeester van je geloof is, sta je er nog wel buiten. Want je moet het van de Heilige Geest hebben. Kijk eens, een geloof, een bepaald soort geloof, 20 soorten geloof wat mij betreft, dat hebben wij nog wel in onze vingers. Dat gaat nog wel. Maar het geloof dat met Christus verenigt, het geloof dat Christus mag omhelzen, het geloof dat uit de weldaden van Christus mag leven. Het geloof dat ons tot God terugbrengt en dat ons met God verenigt. Dat geloof is niet een product van onze akker. Dat groeit niet op onze akkers. Dat moet bij God vandaan komen. Zo zegt de schrift het. Het is u uit genade gegeven in Christus te geloven. Niet uit u, opdat niemand roeme. Maar als het dan inderdaad een geloof is dat God gewerkt heeft, gemeente, dan kan het er ook tegen. Want God bouwt niet op een manier dat dat bouwwerk wat hij heeft opgericht bij de eerste de beste storm ondersteboven gewaaid, waait. Wat God werkt, dat staat vast. Dat is solide. Dat houdt stand. Dat kan ook de aanvallen verduren. Wat de mens zelf gebouwd heeft, dat gaat onderuit. Dat zie je in die gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft, toen hij het over die verschillende soorten grond had, waar het goede zaad van het evangelie in viel. En dan heb ik het niet over dat zaad dat bij de weg bezaaid is, waar de vogels neerstrijken en die pikken het op en het is verdwenen. Daar komt niks van. Maar ik denk even aan die twee andere soorten grond waar de Heer Jezus over spreekt in die gelijkenis. De steenachtige plaatsen waar zo'n dun laagje aarde over de stenen, over de rots heen lag. Nou, dat kun je dan van buiten niet zien, dat daar een steen onder ligt en dat er maar zo'n klein laagje aarde is, waar het zaad wel een begin kan maken, waar het wel beginnen kan wortel te schieten en waar er een heel klein plantje begint te groeien, maar waar het vanwege dat gebrek aan diepte van aarde onder de hete zon in het oosten toch al heel spoedig ook gaat verschrompelen. En die andere grond, als de Heer Jezus het heeft over datgene wat tussen de doorns bezaaid is. Die doorns die zie je niet, die zijn er natuurlijk uitgerukt. Maar probeer dat maar eens om doorns nou echt helemaal uit te rukken. De wortels blijven zo ongemerkt toch zitten. En die wortels die gaan wel weer aan het werk. En dan komt er wel weer zo'n doorn uitgroeien. En die hebben ook nog de onhebbelijke eigenschap dat die doorns harder groeien en over dat kleine beginnende plantje uit het goede zaad opkomend heen groeien, zodat ze dat kleine plantje straks helemaal van het zonlicht beroven en verstikken. Wel, daar was wat. Daar was wat aan de gang, daar was wat gaande. Dat leek op een echt begin, maar er komt verder niks van. Want het was niet uit God. Het viel niet in een goede aarde. Het viel niet in een door de Heilige Geest klaargemaakte aarde. En als dan de vervolgingen komen, dan krijg je dat effect van de verstikking. En als dan de zorgvuldigheden van het leven komen, dan krijg je dat effect van de verstikking. Dat kan er niet tegen. Maar wat van God afkomstig is, gemeente, dat kan er tegen. Dat wordt wel geschud, dat kan geschokt worden. Oh, het geloof kan machtig bestreden worden. En het geloof kan in de bestrijdingen ook wel eens dreigen te bezwijken. Maar dan gaat het geheimenis zich openbaren. Als het van God is, bezwijkt het niet meer. Verdwijnt het niet meer. Het mag geknakt worden, het mag neerliggen, tegen de grond gesmakt door de orkanen die over het geloof heen gewaaid zijn. Maar het richt zich toch weer op en het strekt zich toch weer uit tot God. En het blijkt toch levenskracht te bezitten. Het blijkt toch onvernietigbaar te zijn. Want het is van God. Het is door de Geest gewerkt. Overigens, en dat zult u misschien toch wel gauw met me eens zijn, is het eigenlijk wel een vernedering om te moeten horen dat het geloof dat redt, geen product van ons is. Het is toch wel vernederend om te horen dat als het om deze dingen gaat, wij gans en al ongeschikt zijn om iets voort te brengen. Ja, wat zouden wij eigenlijk voort kunnen brengen? En niet alleen wat zouden wij voort kunnen brengen, wat brengen we voort? Wat produceren wij? Als wij nou van nature kwade bomen zijn, zoals God in zijn woord aangeeft. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Alleen maar kwade vruchten. En niet de goede vrucht van het geloof. En niet de goede vrucht van de bekering. En niet de goede vrucht van de vrezen des Heren. En niet de goede vrucht van een oprecht gebed. En niet de goede vrucht van, noemt u maar op, al die dingen die de Heren bij een mens zoekt. Die zijn er niet. En die zullen er ook nooit zijn, als het van ons moet komen. Vernederend. Ja, laten we het zomaar zeggen, vernederend. Maar we moeten het wel leren aanvaarden, dat dit oordeel over ons gaat. Geen goede vruchten kunnen we voortbrengen. En als we dat niet willen aanvaarden, omdat we zo diep niet willen buigen, en als we toch nog wat van onszelf zouden willen verwachten, en als we niet inderdaad voor God aanvaarden willen dat Hij zo zijn oordeel over ons uitspreekt, dan staan we onszelf in de weg. Dan kun je jezelf van alles wijs maken en dan kun je op allerlei gronden proberen te steunen en te bouwen. En dan kun je toch van je godsdienst en van je gerechtigheden en van je zogenaamde geloof en van je strijden tegen de zonde nog wat proberen te maken. Maar het zal blijken geen enkel bestand te hebben. Als je het je leven lang al volhoudt om daarop te steunen, zul je in de dag van het gericht ondervinden dat de Heere zegt, maar ik heb u nooit gekend. En dan kun je zeggen, maar we hebben toch dit en we hebben toch dat en we hebben toch zus en we hebben toch zo. En de Heere zal toch zeggen, en toch is dat niet het echte geweest. Ik heb u nooit gekend. Dus wij zullen het ook met het oog op onze werkelijke geestelijke welstand toch een keer moeten leren aanvaarden dat uit ons geen vrucht meer te verwachten is. En dat we helemaal op God en op zijn genade en op zijn geest zijn aangewezen. Van waar komt zulke geloof? Nergens anders vandaan dan van de Heilige Geest. En u zegt iemand, dat klinkt nogal radicaal, maar dat lijkt mij ook enigszins eenzijdig. Want als ik de Bijbel lees, kom ik ook andere dingen tegen. Dan lees ik hier en daar toch ook andere accenten. Zeker, dat stem ik wel toe, dat het waarachtige geloof een werk van God is. Dat ben ik in de Bijbel ook wel tegengekomen. Ik heb die tekst in Filippenzen 1 en in Efeze 2 ook wel eens gelezen. Dat het Gods gave is. Het waarachtige geloof. Maar evengoed heb ik in de Bijbel gelezen dat de Heere menigmaal tot geloven oproept. En dat het evangelie in de Bijbel komt met het bevel des geloofs. Ik heb toch gelezen in Handelingen 16 dat Paulus tot de stokbewaarder zegt als die man in de wanhoop van zijn leven uitroept. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat Paulus dan zegt, geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. En in Marcus 9... lees je toch die aangrijpende geschiedenis van die man die met zijn zieke jongen, zijn maanzieke jongen, zijn van de duivel bezeten jongen, eerst bij de discipelen van de Heere Jezus gekomen is en die aan die discipelen van de Heere Jezus gevraagd heeft of zij wat voor hem konden doen. Die man die ten einde raad is, je zal maar zo'n kind hebben, door de duivel bezeten en door de duivel bedreigd. En de ene keer wordt die jongen in het vuur gegooid door de duivel die hem beheerst. En de andere keer wordt hij door de duivel in het water gedreven, zodat hij daar verdrinken zou. En menigmaal heeft die vader die jongen als voor de rand van de dood nog kunnen weghalen. Maar zo vreest hij, één keer komt hij te laat en dan is hij die jongen kwijt. En hij is in zijn wanhoop naar de discipelen van de Heere Jezus gegaan en gevraagd, kunnen jullie wat doen? Die discipelen zijn toch ook wel eens rondgegaan in Palestina en die hebben toch ook op kranken de handen gelegd en die hebben toch wonderen en tekenen kunnen doen toen de Heere hen uitzond om het Koninkrijk der Hemelen te prediken en dat met tekenen te onderstrepen. En nu komt die vader tot de teleurstellende ontdekking dat die discipelen hem niet kunnen helpen. Die discipelen hebben het geprobeerd. Dat leid ik af wat er verder in die geschiedenis staat. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Dat wijst er mijn zinziens op dat ze het geprobeerd hebben. En dat het mislukte. Ook tot hun grote teleurstelling. Nou moet die man dan onverrichte zaken weg. Gelukkig de Heer Jezus komt ook. En hij komt met diezelfde vraag nu naar de Heer Jezus toe. Ik heb hem tot uw discipelen gebracht en ze hebben hem niet kunnen uitwerpen. Maar zo gij iets kunt. En dan vraagt hij of de Heer Jezus hem helpen wil. Maar de Heer Jezus moet eerst wat rechtzetten bij die man. O zeker, hij is met ontferming bewogen. Dat is de Heer Jezus altijd geweest over alles wat ziek en krank en ellendig was. En alles wat als schapen zonder herder ronddoolde daar in Israël. Hij is met innerlijke ontferming bewogen, ook over deze zieke jongen. Maar voordat hij die vader gaat helpen en voordat hij die jongen gaat genezen, moet hij wat rechtzetten bij die vader. Want die vader die legt nou alles in handen van de Heer Jezus. En die zegt, zo gij iets kunt. Die discipelen konden het niet, u kunt het wellicht wel. Maar de Heer Jezus zegt tegen die vader, zo gij kunt geloven. Want alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En u weet in welke geestelijke nood die vader daardoor gebracht wordt. Gelukkig als het een mens mag gebeuren dat de Heer Jezus hem in die geestelijke crisis brengt. Want dan komt er een doorbraak. Dan wordt die vader ervoor geplaatst. Hij heeft alles nu in Jezus' handen gelegd. En dat is op zichzelf genomen wel goed. Maar dat kan nooit zonder de beoefening van het waarachtige geloof. En dat laat de Heer Jezus die man voelen. En dan zegt hij daarom tegen die man, zo gij kunt geloven. Kun je dat nou echt geloven, man? Want het is mogelijk. Het is mogelijk dat deze jongen van deze kwaal genezen wordt, al is er nergens genezing voor hem te vinden. En al heb je misschien al, ik weet niet wat, stad en land afgelopen om dat kind beter te laten worden. Maar het is nergens gelukt, toch kan het. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Voelt u de crisis waarin die man gebracht wordt? Want nou ligt zijn kind daar op straat. Zomaar op de openbare weg. Hij krijgt net op dat moment een hevige aanval van die duivel die hem bezet houdt. En die jongen ligt daar met schuim op zijn mond. En die vader staat erbij. En nou moet hij geloven. Nou moet hij geloven. En als hij dat niet doet, dan sterft dat kind. Dat wordt zijn nood. Zijn nood is niet alleen maar dat zieke kind, maar zijn nood is, hij moet geloven en hij heeft geen geloof. En als hij dat bij zichzelf ontdekt, Marcus tekent het zo nadrukkelijk aan, dan de vader roepende met tranen. Hij wordt van binnen verscheurd. Door het gezicht van dat kind, door die nood in zijn binnenste, door de noodzakelijkheid om te geloven, door de onmacht om te geloven. De vader van het kind roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar dan zie je dat de Heer in zijn benadering van mensen, bij die vader van die maanzieke jongen, Paulus bij de stokbewaarder, toch ook de mens op zijn verplichting wijst, dat hij geloven moet. Dan is er toch niet alleen in de Bijbel dat accent van, het moet van God komen en de Heilige Geest moet het werken en de Heilige Geest alleen kan het werken en van mensen kan het niet komen. Dan is er toch ook de mens moet het doen, de geloofsdaad, is toch een daad van de mens? Hoe kun je die twee dan rijmen? Hoe kun je die in harmonie met elkaar brengen? Als een mens geen geloof kan voortbrengen, als de Heilige Geest de enige is die het voortbrengt, hoe kan het dan van de mens verwacht worden, geëist worden? Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat zijn toch onbillijke eisen, als je als mens, als Adams kind er toch niet aan kan voldoen. Ik hoop alleen dat degene die die tegenwerping maakt en die wijzend op deze voorbeelden zegt van, zie je wel, de mens moet toch zelf geloven. Ik hoop niet dat deze vraag gesteld wordt als een soort uitvlucht. Dat gebeurt namelijk. Dat gebeurt. Want er zijn mensen die zeggen het moet van God komen en God moet het doen. En als ze dan voor die eis, voor dat bevel des geloofs geplaatst worden, die dan al heel gauw zeggen, ja dat staat er wel, maar de Heere zal het toch moeten doen. En dan los je het op door één kant te benadrukken en de andere kant tot zwijgen te brengen. En omgekeerd zijn er ook mensen die zeggen, ja natuurlijk moet het van de Heere komen. Maar het komt van de Heere, want als ik geloof, dan werkt de Heere in mij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus dan heb ik het bewijs in mijn geloven, in mijn geloofsdaad, in mijn gelovig beleiden, heb ik het bewijs dat de Heere het in mij gewerkt heeft en allang, en dat hij al aan het werk is in mijn leven. Dat is precies hetzelfde, maar omgekeerd. Het ene benadrukken en het andere tot zwijgen brengen. En zo zijn er mensen die dit probleem oplossen. Er zijn ook mensen die deze twee dingen naast elkaar, tegenover elkaar plaatsen. Eigenlijk met de heimelijke bedoeling om te zeggen, zie je wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Er wordt dit gezegd, er wordt dat gezegd. Nou, hoe kan het nou allebei waar wezen? Aan de andere kant weet ik dat het ook een echt probleem kan zijn. Dat het echt in geestelijke nood kan brengen. Te moeten en niet te kunnen. Het bevel te horen en geen weg te weten om het te gehoorzamen. Op God te zijn aangewezen. En helemaal op God te zijn aangewezen. En tegelijkertijd van de Heer Jezus te horen, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Dat kan ook een echt probleem zijn, ook voor de beleving, een worsteling. En als het zo ligt, dan wil ik graag proberen aan de hand van het woord van God op die geestelijke vraag, op die geestelijke nood een antwoord te geven. Want het is natuurlijk wel allebei waar. Laten we eens een voorbeeld uit de schrift nemen, uit het Markusevangelie, derde hoofdstuk. In het begin van dat hoofdstuk wordt ons verteld over Jezus die op een gegeven ogenblik in de synagoge ergens is. En dan is daar in de synagoge een mens met een verdorde hand. Dat kunt u zich wel voorstellen, denk ik. Een man met een verdorde hand. Daar is alle leven uit. Die hand, die kan die niet gebruiken. En als hij die hand niet kan gebruiken, dan kunt u zich wel voorstellen, dan is die hand helemaal in elkaar geschrompeld. Die hoeft nooit wat te doen, die kan ook niks doen. Dus dat handje, dat is helemaal klein en in elkaar geschrompeld geworden. En daar zit geen enkel leven meer in. Die hand, die arm, die hangt altijd slap naast de zijde van die man. En als hij hem ergens neer moet leggen, dan moet hij hem zo ergens neerleggen. Hij kan er niks mee beginnen. Voor de rest is die man niet ziek. Hij kan ook rustig in de synagoge zijn, want die hand hoeft hem niet thuis te houden. Die hoeft de oorzaak niet te wezen dat hij niet naar de synagoge gaat. Hij is gehandicapt, hij kan de collectezak niet doorgeven, om een voorbeeld te noemen. Maar hij kan daar rustig in de synagoge zitten. Hij zat daar dan ook. En als de Heer Jezus die man ziet, er zijn ook anderen in de synagoge die nauwkeurig op de Heer Jezus letten en goed nakijken, nagaan wat hij nu met deze man gaat doen. Maar daar gaat het me nou niet om. De Heer Jezus ziet die man en hij zal hem gaan genezen. En dan zegt hij tegen die man, in het derde vers van Markus 3, en hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. Dat kan die man doen. Want met zijn voeten en zijn benen was niks aan de hand. Die waren gezond. Dus als Jezus tegen die man zegt, sta op in het midden, dan kan die man dat bevel gehoorzamen. Daar heeft hij geen bijzondere kracht voor nodig. Alleen Gods algemene goedheid. Want tenslotte, om op te staan ben je ook nog een keer afhankelijk van de genade, van de algemene genade van de Heere. Maar daar heeft hij geen bijzondere hulp van de Heere bij nodig, wil ik maar zeggen. Maar dan komt er een tweede bevel van de Heere. Dan zegt hij tegen die man in vers 5, strek uw hand uit. Die hand, die verdorde. Dat eerste bevel, sta rechtop in het midden, dat kon die man doen. Maar dat tweede, dat heeft hij nog nooit kunnen doen sinds die ziekte begon in zijn arm. En in zijn hand heeft hij dat nooit kunnen doen. Dat hebben mensen misschien tegen hem gezegd. Probeer het nou eens. Steek je hand nou eens uit. En iedere keer kwam hij tot de teleurstellende ontdekking dat het niet ging. En dat is heel wat geweest voor die man. Om dat te moeten meemaken. Het gaat niet meer. Het kan niet meer. En nou zegt de Heer Jezus. Strek uw hand uit. Wat zegt die man? Heere, dat kan ik niet. Zegt die man, heren, dat heb ik al zo vaak geprobeerd en dat hebben anderen ook al tegen me gezegd. En ik heb het zelf ook al zo vaak tegen mezelf gezegd. Toen die ziekte begon, heb ik het iedere keer weer geprobeerd en iedere keer ging het weer niet. Wat, waarom zegt u dat nou tegen mij? Waarom herinnert u me zo pijnlijk aan mijn kwaal? Ik kan dat toch niet. Nee, dat zegt die man niet. Jezus zegt, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. Hoe? Dat heeft die man ook nooit geweten. Daar heeft hij nooit een verklaring voor kunnen geven. Maar met dat dit bevel kwam, en het kwam niet van iemand anders dan van de Heere Jezus, moet u weten. Het was een bevel gesproken door hem die het niet alleen zegt, maar die het ook doet. Met dat bevel van de Heere Jezus tot hem kwam, waren zijn redeneringen uitgeredeneerd. En wist hij, voelde hij, ondervond hij, door dat levendmakende, door dat krachtige woord van de Heere, dat wat hij nooit gekund had, nu wel mogelijk was. De Heere gaf geloof in dat woord en zo ook gehoorzaamheid aan dat woord. En zonder redenering, hij strekte zijn hand uit en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. Het bevel des geloofs geeft de Heere aan onmachtige zondaren. Geeft de Heere aan mensen die niet in staat zijn om het op te volgen. Maar hij geeft het. En dat is het verschil. Hij geeft het. Aan die vader van die mazieke jongen. Hij geeft het via Paulus aan die stokbewaarder. Hij geeft het in al die gevallen waarin we van de waarvan we in de Bijbel lezen. Hij geeft het. En als hij het zegt, dan is hij niet alleen de gewillige om ook te geven wat hij eist, maar dan werkt hij dat ook met de daad. En zo, gemeente, zo zullen wij naar het bevel des geloofs moeten leren luisteren. Niet als naar een bevel waarvan wij op het eerste horen direct al zeggen, oh, dat kan een mens niet en dat zal van de Heere moeten komen. Maar als naar een bevel dat gesproken wordt door de Heere Jezus zelf. Die op het moment waarop hij het zegt, tegelijkertijd ook betuigt dat hij gewillig is om te werken wat wij niet kunnen. En laat dat gebod, laat dat bevel om te geloven dan tegelijkertijd in ons een gebed om de kracht van de geest worden, opdat we genade ontvangen om waarlijk te geloven. Dat is de enige juiste, dat is de enige voor God welbehagelijke wijze om op het geloofsbevel te reageren. Het gebed, Heere, geef wat ge gebiedt. En ge zult niet te vergeefs gebieden. Om zo ook te ondervinden dat degene die het zegt, tegelijkertijd ook de kracht geeft om het te doen. Gemeente, wij keren terug naar de vraag, hoe werkt de Heilige Geest dat geloof? Hoe werkt de Heilige Geest dat geloof? Hij doet dat door de verkondiging van het Heilig Evangelie. De Heere laat het woord preken. En daarmee heeft hij dat woord, de prediking van dat woord, tegelijkertijd op een heel hoog niveau geplaatst. Want dat is nu het middel waar de Heilige Geest zich van bedient om dat geloof te werken. We lazen dat in 1 Korinthe 1. Het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dan kun je zeggen, ja, daarmee wordt de prediking dwaasheid genoemd. Niet door Paulus natuurlijk, maar Paulus die doet als het ware, die maakt zich als het ware de tolk even van de wereld waarin hij leeft. Mensen vinden dat dwaasheid, de prediking van het evangelie. Nou, laten ze dat dwaasheid vinden, zegt hij. Het dwaze Gods blijkt op den duur toch wijzer te zijn dan de mensen, want de mensen hebben God nooit leren kennen door hun wijsheid, door hun filosofieën, door hun redeneringen. Maar door de dwaze, zoals zij zeggen, door de dwaasheid van de prediking leert een zondaar God wel kennen. Je kunt dat woord ook anders verstaan. Niet de prediking is dwaasheid, maar wat er in de prediking gezegd wordt, is dwaasheid. En dat was in de ogen van de Grieken zo. Want waar ging de prediking over? Over de gekruisigde Christus, dat is toch dwaasheid. Geloven dat je zalig kunt worden door iemand aan het kruis, door zo'n boodschap, dat is dwaasheid. Maar hoe je het ook wendt of keert, blijft staan wat Paulus schrijft. Het heeft God behaagd op deze manier zalig te maken. Onder deze boodschap, onder de verkondiging van het evangelie. En dat heeft Paulus op een andere plaats in de brief aan de Romeinen net zo gezegd. Het geloof, komt dat vandaan? Van de Heilige Geest, ja. Romeinen 10 zegt, het geloof is uit het gehoor. Daar zal een mens toch zijn oren bij moeten gebruiken. En wanneer en waar moet hij met name zijn oren gebruiken? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van zo heeft God het gewild. En al het andere is eigenwillige godsdienst. Al het andere dat van deze door God ingestelde regel afwijkt, is eigenwillige godsdienst. Waar hoort een mens te zijn? Onder de verkondiging van het evangelie. Onder de verkondiging van het evangelie. En hij hoort daar te zijn, zegt God, met zijn oren geopend. En met alle aandacht geconcentreerd op wat daar verkondigd wordt. Zo wil God het. En zo heeft God het ook geëerd, zijn eigen inzetting. Nog één voorbeeld en dan is de tijd ongeveer ook verstreken. Ik wist ook wel dat ik niet klaar zou komen, hebben we gezegd, maar één voorbeeld nog. Als Cornelius tot kennis van Gods genade in Christus moet worden gebracht, dan stuurt de Heere een engel naar Cornelius. En die engel zou de boodschap kunnen brengen aan Cornelius. Die zou hem alles hebben kunnen vertellen wat hij moest weten om zalig te kunnen worden. Maar die engel doet dat niet. Die engel zegt tegen Cornelius dat hij mannen naar Joppe moet sturen. Dat is 2,5 uur lopen. En terug ook 2,5 uur. Dus die mensen zijn 5 uur onderweg. Hij moet boden sturen naar Joppe uit Caesarea. En dan moet hij een zekere Simon die te huis ligt bij een andere Simon, de leerlooier met zijn huis bij de zee. Die moet hij ontbieden. En die moet hij uitnodigen om mee te komen naar Caesarea. En dan zegt die engel namens de Heer, en als die zal gekomen zijn, die zal uw woorden der zaligheid spreken. Waardoor gij zalig zult worden, gij en uw huis. Wat een omweg. Wat een omweg. Die engel had dat toch ook kunnen doen. Nou moeten daar 2, 3 mensen, 3 knechten van Cornelius die reis gaan maken. Simon Petrus, die moet er ook helemaal voor uit Joppe naar Caesarea toe. Dat had de Heere toch heel anders kunnen doen. Ja, nee. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Daarom moest Petrus die weg gaan. En daarom moet in de dienst van de Heere in het Koninkrijk Gods een dienstknecht van de Heere wel eens meer een opdracht uitvoeren waarvan hij zegt, wat een omweg. Daarom moest Filippus naar die woeste weg tussen Jeruzalem en Gaza. Daar woonde geen mens, daar was het allemaal door en doods. En dan komt er een wagen aan en daar zit een man op en die zit de boekrol van Jesaja te lezen. En Filippus die heeft begrepen, want de Heere heeft hem erheen gestuurd. Zodra hij die man op Jesaja uit Jesaja hoort lezen, begrijpt Filippus, oh hiervoor moest ik er naartoe. En dan moet hij preken voor één man. En het is hem niet te gering. Hij moet preken voor één man. Hij stapt bij hem op de wagen en hij predikte hem Christus. Waarom? De Heere had die moorman uit Candace toch op een andere manier ook wel tot overtuiging kunnen brengen. Hij had simpel dat lezen van die profetenrol toch ook voor die man wel kunnen gebruiken om hem tot kennis van genade te brengen, zodat hij voor de rest zijn weg met blijdschap kon reizen. Ja, dat had de Heere allemaal wel kunnen doen, maar het is niet de vraag wat de Heere allemaal had kunnen doen. Het gaat in deze dingen om wat de Heere wil doen. En we leren daaruit dat wij niet eigenwijs moeten zijn en dat we het niet beter moeten willen weten dan de Heere. De Heere heeft ook voor ons ingezet de orde dat het geloof uit het gehoor is. En het gehoor door het woord van God. Waar horen wij, gemeente? Zeker op zondag. En nu klaag ik niet over slechte opkomsten, u weet dat wel. Ik klaag niet over traagheid in de kerkgang. Bij verreweg de meeste is daar niet over te klagen. Bij sommigen, maar bij verreweg de meeste niet. Maar dan nog. Met alle dankbaarheid voor wat we hebben. Hoe is het met uw oren? Als u onder de prediking zit. Want het geloof is uit het gehoor. U hebt ze toch wel open. En u hebt toch wel gebeden. En u bidt toch ook wel onder de prediking. Heere, open mijn ogen. Open mijn oren. Open mijn hart. Zodat het erin kan. Zodat die boodschap, en dat is een boodschap van levensbelang, niet langs me heen zal gaan. Niet op dove oren zal vallen, maar zodat die boodschap aangaande Christus Jezus en zijn gerechtigheid ingang mag vinden in mijn hart. En dat ik voor het eerst of bij verdieping mag geloven, Heere. Want u weet, je kunt in de kerk zitten en je kunt onder het woord zitten. En als het met het geloof niet gemengd is, dan doet het ook niks. Dan zal het je straks nog oordelen. Daarom. Laten we dan maar met deze vraag eindigen. En laat dat nu maar inderdaad een zaak zijn die ons aan de troon der genade bindt. Heere, mag mijn kerkgang toch zo zijn dat ik in de weg van het horen het geloof mag beoefenen. Het geloof dat u zelf werkt en dat u zelf versterkt. Amen. Psalm 25, het tweede vers. Thank you. danken. Heren, we hebben het uit uw woord, uit uw eigen woord gehoord en onze catechismus heeft het ons vanavond ook zo duidelijk voorgehouden dat als het om het echte geloof, het ware, het zaligmakende geloof gaat, we helemaal op u zijn aangewezen. We kunnen zelf wel wat presteren en we kunnen misschien ook wel een geloof voortbrengen, maar dat redt ons niet. We moeten het van u, o Heilige Geest, hebben. En gij, die er de werkmeester van zijt, moet ook de onderhouder ervan wezen. En dan pas komt het goed. O, wij bidden van u, Heere, laat het u behagen om ons met dat geloof te begiftigen. En om dat geloof in het leven van al degenen waar het gewerkt hebt ook te onderhouden, zodat het ook groeien mag. Zodat er van opwassen sprake mag zijn en van toenemen. U wordt daarin verheerlijkt, o God. En het is ook voor de ziel profijtelijk om zo in de oefeningen van het geloof Christus te mogen leren kennen, zijn weldaden te mogen aannemen. Door hem tot God te worden gebracht en al die dingen te mogen leren die zo nodig zijn op weg naar uw koninkrijk, uw eeuwig koninkrijk. Heren, wilt gij uw woord gebruiken om het in ons leven zo tot zegen te stellen? Dat zei u ook, het geloof is uit het gehoor. Laten we dan luisteren, heren, met open oren, met door u zelf geopende oren. En laat dat woord in ons leven dan voor het eerst of bij vernieuwingen een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. Laat de wereld er dan van zeggen wat de wereld er dan van zegt. En laat er op het erf van de kerk soms ook een geweldige reductie op de prediking worden toegepast. Het mag niet meer te lang duren en het moet ook niet te ingewikkeld zijn. Maar laten wij dan met een heilbegerig hart mogen luisteren naar wat gij nog te zeggen hebt. En dan gaat het om hoofdzaken, heren. Dan gaat het om wezenlijke dingen. Dan gaat het om Christus Jezus en die gekruisigd. Dan gaat het om de weg naar God voor een verloren zondaar. Dan gaat het om dat onmisbare, dat allernoodzakelijkste in het bloed van Christus. Heren, open onze oren daarvoor als ze er nog voor gesloten zijn. En als ons hart door u aangeraakt is en als onze oren door u aangeraakt zijn, o laat er dan meer en meer van dat heilse woord in onze ziel doordringen en laat het dan de vrucht dragen in het waarachtige geloofsleven. Uw naam tot verheerlijking om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 62 en daarvan het laatste vers, 62, het achtste vers. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.